De stof voor onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees daarvan alleen het zesde vers voor, Hebreeën 12, vers 6. Daar spreekt het woord des Heren al dus, want dien de Heer lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon, dien hij aanneemt. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de hemelse pedagoog en voorts op het nut van de kastijding en de troost in de kastijding. Het is niet helemaal juist om een al te grote tegenstelling te maken tussen straf en kastijding. In het spraakgebruik is dat wel zo gegroeid, met de beste bedoelingen overigens, en de achtergrond is ook wel juist. U weet hoe dat wij dat dan beredeneren. Straf, dat geldt de ongelovigen, de verworpenen, en kastijding, dat geldt de kinderen. Daarom gebruiken wij bij het woord kastijding ook vaak het woord vaderlijke kastijding. En bij straf wordt dan vaak gedacht aan rechterlijke straf. Als je de Bijbel naleest, dan zul je bemerken dat dat niet opgaat. De achtergrond nogmaals van zulk spreken is wel terecht, maar de Bijbel gebruikt het woord straf en kastijding door elkaar heen. Toorn en kastijding. Wanneer uw straf op een sterveling stort, omdat u uw wet vergeet, kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Heere, straf mij niet in uw grote toorn, en kastijdt mij niet in uw grimmigheid. Op verschillende plaatsen in de Bijbel merk je dat het woord straf, toorn, kastijding door elkaar heen gebruikt wordt, en dat je dat echt niet tegenover elkaar kunt zetten. Dat is ook niet zo belangrijk. De gedachte is wel goed. En de gedachte is deze, dat als wij kinderen mogen zijn, dan is de straf niet het einddoel. Dan is de straf ook niet het uitgangspunt. Maar dan is liefde en vaderlijke zorg en eeuwige behoudenis is uitgangspunt en doel. Zowel van toorn, straf en stijging. Wij zijn verleden week gekomen tot en met het derde vers. Om te zien op hem die een zodanig tegenspreken van de zondaar tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Dan gaan we even vervolgen. Gij hebt, vers 4, gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Wat is de bedoeling van dit vers? Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan. Je zou dat woord bloeden? Ja, dan zou je kunnen denken aan een gevecht waar het er heet aan toe gaat. Een strijd waarbij bloed stroomt. Zoals mensen, worstelaars of boksers die elkaar bekampen. Sommigen hebben wel gedacht dat daar, dat dat de achtergrond is van dit vers. Van mensen die elkaar bevechten, elkaar proberen in het gezicht te stompen. En dan gaat het er ook vaak bloedig naartoe. Dat kun je als achtergrond inderdaad even in gedachten houden. De bedoeling is in ieder geval duidelijk. Gij hebt nog niet tot die laatste grootste ernst tegenstaan. Tegen de zonde. Het kwam bij mij nog wel eens in gedachten op. Zo'n tekst. Daar zou je nou in de Roomse kerk toch wel ver mee kunnen komen. Want die mensen, denk onder andere aan Luther, die hebben ook letterlijk tot den bloede toe tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Mensen die zichzelf om alle verkeerde lust te doden, die zichzelf bijna uithongerden, die zichzelf geeselden tot bloedens toe, en dan zo in een koude cel neerlaten, om toch maar die strijd tegen de zonde in het voordeel te beslissen. U voelt wel aan dat hier niet bedoeld wordt. Wij kunnen niet zijn, wij mogen niet zijn concurrenten van de Heer Jezus Christus, die tot den bloede toe gestreden heeft, geleden heeft, wiens bloed door God en mensen is uitgedreven in de hof, op het Gabbata en aan het kruis. In die zin kunnen wij nooit naast de Heer Jezus gaan staan als mensen die ook tot bloedens toe hebben gestreden, tegengestaan, tegen de duivel. Nee. U zult zeggen, de Heer Jezus hoefde niet tegen de zonde te strijden, dat is waar. Hij die geen zonde gekend, nog gedaan heeft. Maar hij heeft wel tegen de toorn Gods, tegen het oordeel, in het oordeel, heeft hij die strijd aangebonden om te dragen, waaronder wij eeuwig moesten verzinken. Hoe moet ik mij dat nou voorstellen? Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Je moet het je zo voorstellen. Ik zal het zo makkelijk, eenvoudig mogelijk proberen te zeggen. En dan zou je het zo kunnen lezen. Jullie hebben nog maar een goedkope godsdienst. Als het wat lang duurt, dat de Heer Jezus komt. Als het wat lang duurt dat het koninkrijk geopenbaard wordt. En dat de dood als laatste vijand ten eenenmale wordt weggedaan. En de Satan onder de voeten verpletterd. Als dat alles wat lang uitblijft, laat je de moed zakken, zinken. Dan raak je achterop. En dan laat je het hoofd hangen. En dan ga je je weer richten op alles wat voorbij is en voorbij gaat. In plaats van op hoop tegen hoop je dorre handen uit te strekken naar het woord, naar de belofte. Naar hem die niet liegen kan. Zodat al trekt het bloed weg uit je gezicht. Van door welke bekommering of angst ook. Dat je dan dwars daardoorheen. Je ogen opheft. Tot hem die in de hemel zit. De strijd van het geloof. Het geloof dat je niet kunt beschouwen als een statisch iets. Als een penning die altijd dezelfde grootte, dezelfde waarde heeft. Maar het geloof. Dat in die zondaars ziel beoefend wordt. Het geloof dat beïnvloed wordt door ons karakter, door de omstandigheden, door allerlei oorzaken kan het onder druk. Dan wil de apostel zeggen, nou is die ware aard. Ons praten over geloof is meestal praten over gevoel. Dat weet ik wel, er is geen geloof zonder gevoel, zegt men. Ik zou die uitdrukking niet helemaal voor mijn rekening durven nemen. Al begrijp ik de bedoeling wel. Men bedoelt daarmee een verstandelijk geloof. Een geestloze belijdenis zal ons niet baten. En daar heeft men gelijk in. Maar, let wel, de mens kan zo van alle gevoel en alle gezicht der ogen gespeend zijn. En dat dan, dat naakte geloof in een ogenblik opvlamt. Zodat hij niet langer geleefd wordt als het ware door zijn gevoelloosheid, zijn doofheid, zijn blindheid. Maar dat als het ware door het puin heen, dat spruitseltje zich een weg baant naar de hemel. Al zie ik hem niet, al hoor ik hem niet, al begrijp ik hem niet. En dat nochtans des geloofs toch uitgesproken wordt in de ziel van de zondaar. terwijl die overdekt is, denk ik wel eens, van binnen en van buiten, met satanische geesten die hem van alles en nog wat inblazen. Dat gevoel kan er wel zijn. Dat gevoel dat jij, zoals jij bent, precies rijp bent voor de ondergang, voor de hel. En dat tegenover dat, daar bovenuit, die hand zich uitstrekt. En toch, u hebt het gezegd. U hebt het gezegd. U bent gekomen om het verlorene zalig te maken. En dat ben ik, o God. Om zondaren zalig te maken. Dat ben ik, o God. Daar gaat het nou over, die strijd tot bloedens toe. En dat tegenstaan van het verdoemelijk ongeloof, waar het in de Hebreeënbrief meestal over gaat, worden geen aparte bijzondere zonden genoemd. Maar die twijfel, die verduistering, verachtering in het geloof. Gij hebt nog ten bloede toe niet gestreden. Je houdt te veel rekening met het zichtbare en het tastbare. Gij hebt niet ten bloede toe gestreden om te blijven bij die bloedende middelaar. Bij dat offer dat God behaagt. Bij dat rantsoen dat genoeg is voor u. Ik heb ons meer gezegd, je kunt het niet altijd zeggen, maar dat dan laat je, nou kan dat ook niet zoveel schelen, maar je laat soms een bepaalde verdenking, weet je wel, van alsof je hier of daar niks van wil weten. En dan bedoelt men, ja, hij wil van bevinding niks weten. Bevinding. Nou wil je wel geloven. Ik vind dit nou een stuk bevinding. Het andere is meestal, ja, in voor mijn waarneming hoor, gemoedelijke dingen. Hè, dat, ja. Maar echte bevinding, bevinding betekent beproefdheid. Wie kan de Heere Jezus Christus de proef doorstaan? Weet ik dat, ben ik daarin beproefd? Dat ik aan hem alles heb. Nou, mijn persoonlijke ervaring is, daar verzet zich nou alles in de mens tegen en buiten de mensen. Al die vraagtekens. Zou dit, zou dat? De een zit in de hoek waarin hij gedreven wordt, dat hij wel een verworpen, een Kain zal zijn, of een Judas. En er zijn momenten dat hij moet zeggen, ja, het is waar. Ik ben het. Ik heb die aard. Een ander zit weer met wat anders. Die heeft de zonde tegen de geest bedreven. Een ander heeft zo'n oppervlakkige geest, die denkt altijd, ja, vrij aan de oppervlakte. En als hij door een ander hoort praten, dan zegt hij, nou, wat heb ik nou? Ik heb nooit zulke gedachten. Ik ben aan alle kanten maar een gewoon mens. Ik kan geen verhaal vertellen, kan niet dit, kan niet dat. moet je opletten, mensen. Nou is de vraag, hè. Wie is niet? Hoe krijg ik nou ook eens een diepgeestelijk verhaal? Hoe prijzenswaardig het ook kan zijn. Hoe kom ik nou ook op een niveau dat ik, ja, wat makkelijker huilen kan of wat vrolijker ben, hè, wat blijmoediger, christen, hoe kom ik daar? Want daar gaat het in de godsdienst altijd over. Als je daar iets hebt of iets vertelt, dan kan een ander zeggen wat je nog mist en ook wat je reeds bezit. Daar loopt het altijd over. Maar in het woord van God loopt het altijd daarover. Mag ik me nou zoals ik ben laten zinken op die enige middelaar die ik niet zie, die ik niet met mijn handen vast kan houden en die ik toch uit genade geloof? Daar loopt de strijd over, hè? Dat andere, dat zijn maar wat schermutselingen, noem ik dat. En in sommige kringen is dat schering en inslag, dat is allemaal leuk en soms aangenaam om te horen, soms minder aangenaam, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om die bevinding, die beproefdheid, dat wij leven in dit leven, dat Jezus Christus een volkomen verzoening is voor al mijn zonden, dat Hij genoeg is en dat er niks meer bij kan. De bevinding is, als ik alle reden heb om te concluderen dat er nog nooit bij mij enige bemoeienis van God is geweest. Want je ziet je eigen daar gaan en staan en praten en werken. Je ziet dat hele leven. Nou, om je dood te schamen, zou je zeggen. Wat is nou bevinding? Het proefwerk. Om nogthans te blijven bij dat heilig evangelie. Die middelaar, die zalig maken, die voor zulk soort vagebonden, maskramers, minstrelen, je hebt ze in allerlei soorten, die daar nou zijn dierbaar bloed voor gegeven heeft. Dat kun je niet geloven. Je zou zeggen, voor Adam is het normaal om dat niet te geloven. Hij kan het alleen geloven als hij wat heeft. Als hij een stapel bemoeienissen kan noemen. Maar om het nou te doen met die bemoeienis die God in Christus gehouden heeft met dat ellendige volk, door zijn eigen zoon niet te sparen. Nou, daar komt, dat zeg ik eerlijk hoor, daar komt bij mij alles op af. Alles op af. Dan is er een stem die zegt, nou, ik noem het brutaal om zoiets te denken. Dan is er een stem die zegt, er is geen grond voor. Dan is er een stem die zegt, mans, ga alsjeblieft uit. Je kan het hele evangelie opslaan en lezen. Je kan het geen eens lezen, je kan er nog geen traan om laten. Je bent harder dan steen. Kijk, en dan de bevinding, de beproefdheid, de strijd. Dat gaat niet in één keer. Want je kan wel eens misschien de wanhoop nabij zijn. Maar er komt beproefdheid. Er komt toch beproefdheid. Als de strijd des geloofs door de geest aangeblazen in het woord. Hè? Als die strijd gestreden wordt, komt er toch enige beproefdheid. Je hebt hier en daar een litteken, dat hou je. Er zijn dingen, daar kun je niet meer aan terugdenken in je leven. Er zijn angsten waar je liefst maar deksel op doet. En ja, als Guido gezellig, geloof ik, hij was rond. Het leven is geen vrede hier. Geen wapenstilstand vragen enzovoorts. Maar, kijk, je voelt wat ik bedoel. Daar heb je nou een stukje van de strijd ten bloedens toe. Want het lijkt wel of dat je leven je verlaat. Het lijkt wel of je bloed, dat is toch je leven weg, zou je zeggen. Of dat dat wegstroomt. In die strijd. Want de duivel is bezig en eigen vlees en bloed is bezig om ons aan alle kanten te stenigen en het zwijgen op te leggen. Nou, kijk eens, nou heeft die dierbare middelaar als borg, als plaatsbekleder, die heeft nou dat tegenspreken, dat bloeden enzovoort, heeft die allemaal gedragen en verdragen en ook de toorn van God. Waarom? Om ons van het doemvonnis te bevrijden. Nou moet je me niet verkeerd opvatten, maar ik heb de neiging wel eens om tegen mezelf en tegen een ander te zeggen, dan moet je niet al te kinderachtig gaan doen, een klein beetje dapper. Dan lijkt het erop alsof je de mensen wil aansporen uit het gebroken verbond en werken om je best te doen. Maar zo bedoel ik het niet, dat weet de Heer. Ik bedoel het, ja, die Heer Jezus Christus, die nou zijn leven gegeven heeft in de dood, in de vervloeking. Daar moet je niet zomaar je schouders elke keer over ophalen. En bij het minste geringste zeggen, ja, maar, schrijf ik dat, hè? Ik doe dat niet. Gooi dat niet weg, want dat is alles. Dat is alles, dat is alleen onze hoop en ons leven en onze verwachting om daarmee straks voor God te verschijnen. En om daarmee te sterven straks. Wie weet hoe gauw. Dat alleen. Anders is er ook niets. Er is echt niets. Mensen staan wel eens, ja, ik kan... Er kan niks van ons meedoen. Er kan niks van ons bij, ja. Denk, ja, hoe bedoel je dat nou? Heb je dan nog zoveel? Heb je nog niet ondervonden? Er is niets bij. Er is gewoon niets bij. Ik zou niet weten wat ik bij God in de weegschaal moet leggen. Wat mee zou kunnen tellen. Hij heeft nog ten bloede toe niet gestreden strijdende tegen de zonde. Daar moet het wel heen. Niet als een soort na-apers van het werk van Christus. Maar om te blijven bij het werk van Christus. Om dan ons eigen niet zo gelijk te geven. Je hebt toch geen gelijk. Terwijl ik het zeg, word ik er zelf een klein beetje blij van. Terwijl ik het zeg, omdat ik opeens weer duidelijk zie, in God is al mijn heil, mijn eer, de sterke rots, mijn tegenweer, want ik heb geen heil. Ik ben maar een heilloos schepseltje. Begrijp je? De zaligheid, de zondag is avondmaal, hè? De zaligheid buiten onszelf in een ander zoeken en vinden. Dat is nou bevinding. Prachtige bevinding. En dat is een strijd, daar heb je geen rust in haast. Hè? Als je net je eigen een beetje afgeborsteld hebt, dan worden de volgende pijlen alweer afgeschoten. om je daar maar vandaan te krijgen. Hij alleen, Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestaan. Ja, nou, dat kan wel eens een hevige strijd zijn. Stem het direct toe. Een hevige strijd. Nou ja, mijn vader zei vroeger tegen ons jongens, jongens, een goede soldaat, als zijn ene been eraf geschoten wordt, dan hinkt hij op het andere verder. Dan wou hij altijd, wou hij ons benadrukken, dat hij zegt, nou ja, niet gelijk het pijltje erbij neerleggen, weet je wel. En als je dan zei, had ik nog, zei ja, maar je wat moet het doen voor een boodschap of zo, dat ben ik vergeten. Vergeten? Ja, dat moet in je woordenboek niet voorkomen, vergeten. En, nou ja, als hij dan zei, ik heb me, dan moest je het niet wagen om te zeggen, ik heb mijn eigen toch niet gemaakt, want dan kreeg je helemaal de wind van voren. Maar dat moet je nou ook een klein beetje op het geestelijke toepassen. Het geestelijke ook, hè. Anders dan blijf je in het moeras steken. Dan is er nooit geen uitkomst, hè. Als je dan een klein beetje wat voelt, dan is het de enig beheersende gedachte is, oh, nou gaat het niet goed, nou heb ik dit, nou heb ik dat, nou, hè, dan komt de dood en om de hoek kijken en al die namen. Nou, gij hebt nog tot het bloeden toe niet tegengestaan. Vriendelijk dank, Heer Jezus, dat uw bloed geworden is. U zweet als grote droppelen bloed. En dat u uw rug hebt willen laten omploegen. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. En dat u de doorn, de kroon op uw hoofd wilde laten slaan. En de nagels door uw handen en voeten. Dat is toch een prijs. Moet je dan zo om je eigen ellendigheid, dat bedoel ik maar, hè, die prijs miskennen? Of afstand nemen van die prijs? Of denken dat je neutraal kan blijven ten aanzien van die prijs, die persoon? Ik zeg, ja, nee, ik ben onbekeerd, daar moet je mij niet over praten. Dat weet ik ook wel, dat we onbekeerd zijn. Daarom juist. Daarom hebben we ermee te maken. O, de Heer wil ons allemaal vangen in het net van het heilige evangelie, want dan kunnen we geen kant meer uit te sloppen. Dan kunnen we geen kant meer uit. Zo dood als we zijn, kunnen we toch geen kant meer uit. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En gij hebt vergeten. Dat klinkt zeer vaderlijk, herderlijk, pastoraal. En gij hebt vergeten, mijn vrienden, de vermaning. Zoals die geschreven staat in Spreuken 3, die vermaning. Ja, Salomo spreekt hem, ja, maar het is eigenlijk de Heere. Hij is de eerste auteur. Salomo heeft het maar nageschreven en nagesproken. Maar hij is de spreker. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heeren niet. En word niet verdrietig over zijn kastijding. Dat schreef Salomo al, door de geest daartoe geïnspireerd. Dat wisten de Joden wel, die kenden het Oude Testament wel. En nou, moest kijken, zo zacht en tegelijk toch ook scherp. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Het wordt wat vrij aangehaald, maar dat geeft niet, want de Heilige Geest die mag alleen vrij aanhalen eigenlijk. Maar de betekenis is hetzelfde hier als in Spreuken 3. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren. Acht het geen geringe zaak. Of, zo zou je het ook kunnen lezen, ga er niet aan voorbij. Alsof het niets te betekenen heeft. Alsof het allemaal stom toeval is, wat er hier gebeurt, op aarde. Zo is het niet. En bezwijkt niet, als je van hem bestraft wordt. Wat betekent bezwijken? Betekent dat dan dat je sterft? Dat heb je toch niet in je eigen hand? Dat je sterven zou onder de bestraffing? Nee. Jeremia bidt, Heere, kastijd mij toch met mate, opdat ik niet teniet word. Nee, weet je wat nou bezwijken is onder de straf? Dat is overeind blijven en er vandoor gaan. Bezwijken onder de straf. Je er niks van aantrekken. Nog moedelozer worden. Nog uitzichtlozer. Nog ongeloviger. Dat is bezwijken. Onder de straf. Weet je wat ook bezwijken is onder de straf? Als je gaat zeggen, ja, dat heb ik altijd al gedacht hoor. Ik heb wel eens wat gezegd, maar nee. Ik heb altijd al gedacht, ik vreesde een vrees en ze is gekomen. Nee, dat is niet goed. Dan bezwijk je onder de bestraffing van de Heer. Dat je nou van je eigen niet veel goeds denkt, dat is te begrijpen. Maar ja, dat hoef je ook niet te doen. Je hoeft niks goeds van je eigen te denken. Alleen maar van de Heere. Bezwijk niet. Ga er niet harder tegenin. Word ook niet wanhopig. Dat je denkt, het is met mij toch afgelopen. Kan er net zo goed een end aan maken. Nee, niet nodig. Dat is echt niet nodig hoor. Trouwens, het helpt toch niet. Je helpt je eigen van kantje in de sloot. Want de Heer is in het water ook. De Heer is overal. Die kun je niet ontlopen. Bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Je mag wel vragen om matiging. Je mag vragen, toon mij toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. Grimmigheid, dat is wel een zwaar woord. Grimmigheid. De grimmigheid die de tegenstanders zal verslinden. Niet nodig. Doe het niet. Je kunt zeggen, ja, maar dat kunnen wij toch allemaal, ja, dan moet je zo niet altijd praten. Een hoop mensen die onttrekken zich aan iedere vermaning, dat is onze natuur eigen, door te zeggen, ja, ik ben nou eenmaal zo, ik ben, daar kan ik ook niks aan doen, en dan zal de Heer toch zelf dit, dan zal de Heer toch zelf dat. Net alsof wij gewoon zonder meer als een soort damstenen op een bord liggen en dan zet de Heer me zijn vooruit enzovoorts. Ja, maar zo is het niet. Zo is het niet. Kun je niet zeggen. Kijk, dat hele werk van God, hè. Dat werk van de toepassing, laten we het zo zeggen, van de Heilige Geest, dat speelt zich af, dat voltrekt zich in dat zondaarsleven. Daar is die Heilige Geest aan de arbeid. Want aan Christus hoeft er niet meer gearbeid te worden. Christus heeft gearbeid. Dat is één volmaakte offerande. Voor eeuwig af. Maar dat nou ook voor ons voor eeuwig af en een volmaakte offerande is, dat is een heel werk van de Heilige Geest. Om ons daarop te laten zinken, daar gebruikt de Heer alles voor. Als hij zo gaat redeneren dat je zegt, ja hoor eens, ik kan dit of dat, zus, en ik ben zo, dan zou ik zeggen, dan had de Heer de sacrament ook niet hoeven te geven. Het helpt toch niet. En dan kan de Heer dat wel zonder sacramenten geven. Maar zo werkt de Heer niet. De Heer werkt middelijk in de harten van mensen. Je hebt het trouwens toch misschien wel bij ervaring ook, hè? Heb je wel eens ervaren dat als je op een verkeerde weg gaat, dan kan je er niet meer afkomen. Maar je zal me toch toestemmen dat je het gewaar wordt, hè? Dat je het gewaar wordt. Dat de Heere zijn aangezicht verbergt en dat je de vrede kwijt bent. Nou, dus hier kun je zeggen, ja, het heeft allemaal niks te betekenen. En, ja, maar zo is het niet. Zeker niet. Nou, kijk, dat niet bezwijken als we van hem bestraft worden. Dat betekent niet ervan doorgaan. Van de Heere weg. Van de Heer Jezus weg. Niet opeens van, oh, dat had ik al lang gedacht en zus. God weet het al lang. Als iemand tegen mij zegt, nou, ik heb dat toen en toen gezegd enzovoorts. Maar ja, dat neem ik terug, want... Nee hoor, achteraf bekeken. Och, dan zeg ik soms, ja, ik heb het ook wel gedacht, maar daar heb ik jou niet op gebouwd. Daar heb ik nou in mijn gedachten niet de toren op gebouwd. Zeggen, nou, die of die, die heeft me dat of dat verteld. Nou, dat is zussen, nee, maar... Nee. Als het goed is... Dan is onze hoop ook wat dat betreft alleen op de genade van onze Heer Jezus Christus. Maar niet op wat mensen vertellen. Daar mag je blij mee zijn. Mag je je vertrouwen wel aannemen. Maar je hoeft er ook niet van ons te boven te liggen als iemand zegt ik heb veel te veel gezegd en ik heb dit of dat. Maakt niet uit. Maakt niet uit wat de Heer gezegd heeft. Dat blijft vast. En onverbroken. Daar kun je eigenlijk alleen op aan. Als je dan nog nooit anders verteld had als leugens, hè? Op geestelijk gebied en op natuurlijk gebied. Dan ben je een verschrikkelijke leugenaar natuurlijk. Als iemand zoals wij het dorp hadden, Krijn de leugenaar werd die genoemd, die man. En als hij dan bij ons kwam, hij had een grimmig gezicht, maar als hij dan goed gestemd was, dan kon hij niet vertellen. Dat hij geroeid had in een bootje zo hard dat achterste helft van het bootje dat was kletsnat van de regen en hij was net droog. Of hij voer op zo'n groot schip dat hij een fiets bij hem had en dat hij, ik weet niet hoe lang, moest fietsen om aan het andere eindje van het schip te komen. Zulke verhalen. Ja, Krijn de leugenaar. En toch, het is natuurlijk erg, hè. Je zult geen vals getuigenis spreken enzovoorts, maar zolang het getuigenis van Jezus Christus er staat, ik ben de weg, de waarheid, dan is de verkrijnde leugenaar nog toenaam. En dan zeg ik dan, ja, oh, wat heb ik toch, ik heb ook mee willen doen, ik heb een duit in het zakje willen gooien, maar oh, wat heb ik er nog een spijt van. Nou, niet al te zwaar aan tillen. Hij wel zware mag tillen, dat is dit. Hij, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Hij op wien wij hopen. En daarom, als een mens vandaag zegt, ik bezwijk, ik ben weggelopen, dan zeg ik, dat is niet erg. Of dat is erg, dat we weglopen. Maar het is erg genoeg niet. Want de Heere leeft en die is nog niet bezweken. En er is een onbezweken trouw, broeder. Een onbezweken trouw. Oh, wat kun je dan soms in een ogenblik zien hoe de hoop herleeft. En hoe het geloof versterkt wordt door dat oude evangelie. He,
die oude boodschap die toch altijd weer zo nieuw is. Waarin die zondaar wordt aangesproken. Er is uitkomst. Er is redding. Er is behoudenis. Nou, daarom maar niet bezwijken. Niet verharden, niet wanhopig zijn als wij door hem bestraft worden. Want, dien de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geeselt een iegelijk zoon, dien hij aanneemt. Nou begeven we ons op moeilijk terrein. Ja, dat is zeker moeilijk. Hoe kom je daar uit, hè? In de eerste plaats zijn er natuurlijk altijd mensen die denken, wat heb ik nou in mijn leven gehad? Ik heb nog nooit geen echte tegenslag, ik heb mijn kinderen nog in leven. Ik heb mijn man, ik heb mijn vrouw nog. En die zit zich misschien gelijk zorgen te maken en denkt, jongen, vandaag of morgen komt de klap bij ons. Dan krijgen wij. Ja, dat kan, ja. Daar kan ik me heel goed in verplaatsen. In die gedachte. Aan de andere kant, ja, hoe weet je nou dat die kastijding en die straf in de hand, hoe weet je nou dat met de beste bedoeling is? Hoe weet je dat nou? Want er zijn een hoop mensen die niks geloven en die met God spotten en vloeken enzovoort. Ja, die hebben ook een hoop kastijding of straffen in de leven. Je hebt mensen die hele leven is getekend door de tegenslagen. Ook buiten de kerk. Asaf was echt wel een beetje, nou ja, een beetje eenzijdig in zijn belichting als die zegt, ja, al die goddelozen, zie deze. Ze zijn bevrijd van leed, de rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. Ik ben de enige die tegenslag heeft. Mijn bestraffing is er iedere morgen. Het is wel een beetje eenzijdig. Kijk maar in de ziekenhuizen, de inrichtingen, allerlei mensen. Dus wat dat betreft kun je natuurlijk niet concluderen dat jij een kind bent omdat je gekastijd, gestraft wordt, gegeeseld wordt. Dat kan eigenlijk niet. Dat is wel moeilijk toch? Nou ja, het staat of valt weer met het geloof. Met allerheiligst geloof. En in dit schriftgedeelte komt zelfs uit, ja, voor je eigen ziel dan hoor. Je kan er alleen maar blij mee zijn, getroost mee zijn, als je als een kind gedraagt. Daar komt het in uit, dat zit er ook in dit schriftgedeelte. Het komt erin uit of dat het tot je nut is. Die kastijding als je als een kind gedraagt. Als een zoon. En als je niet als een zoon gedraagt. Nou ja. Dan kun je ook niet zeggen dat die hemelse vader je best wil op het oog heeft. Want dan geloof je dan niet. Dus er zit iets in, dat voel je wel aan, van het geloof. God wordt hier als het ware voorgesteld als een groot pedagoog. Dat woord wordt ook gebruikt in het oorspronkelijke. En dat heeft iets te maken met opvoeding en met tucht. In het Oude Testament is de opvoeding, ja, zo dat het Oude Testament bekommert zich niet al te veel om de vorming van een menselijke persoonlijkheid. Nee. Dat leefde bij andere volken heel sterk, veel sterker. En later in de tijd van Plato en Socrates enzovoort, nog weer sterker. De vorming van de mens. Maar het Oude Testament, daar kun je daar niet veel van vinden. Het Oude Testament is tucht en opvoeding eigenlijk. Dit blijven bij wat je gehoord hebt. Blijven bij God en God niet voor de voeten lopen. God is God en jij bent mens. Israël, beken dat ik het ben die u kastijdt. Tot uw nut om bij mij te blijven. In het Oude Testament kun je dat aspect dus van, wat er bij de Grieken in zat, van dat opvoeden, hè, van de menselijke persoonlijkheid ontwikkelen, door muziek en door welsprekendheid en door gymnastiek en noem maar op, kun je in het Oude Testament niet zoveel van vinden. Toch komt dat woord, wat bij de Grieken bekend was, komt in het Nieuwe Testament voor, ook hier en op andere plaatsen. Waar de vaders vermaand worden hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren. En je zou ook van het Nieuwe Testament kunnen zeggen, ja, het Nieuwe Testament ziet bij het woord opvoeding ook niet zo erg op de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid, maar meer op de ontwikkeling van het geloof. De hoop en de liefde. He, de sport die bij de ontwikkeling van de Grieken van grote betekenis was. Die, dan zegt de apostel, van de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de geestelijke, is, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Hebben de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Als het nou gaat over opvoeding. Dat God opvoedt. Blijft dan niet die vraag hangen die in een van de versjes aan de orde komt. Als ik maar wist dat iedere weg mij dichter bracht of brengt bij hem. Als ik maar wist. Blijft die vraag niet hangen. Hoe? Ja, hoe kom je daaruit? Stel voor, de een die heeft veel tuchtigingen, is die dan zo slecht? Is dat een bijzonder soort zondaar? Heeft de Heer hekel aan hem, of heeft de Heer hem juist heel lief? Wij zijn in ons hart wel een beetje bang. Hè? Ik heb wel eens gezegd, ja, ik hoop dat de Heer het me niet kwalijk neemt, dat zal de Heer me niet kwalijk nemen. Maar dat ik die woorden van David gebruikte, Heere, handel mij zachtens met de jongeling. Met Absalom. Ik denk, ja, ik kan zo weinig hebben. Ik heb een heel klein... heel klein tegen nodig en dan raak ik al van de kaart. En ik hoop dat de Heer het niet al te moeilijk maakt. Ja, zo denkt de mens. Zo denkt de mens dan. En dan staat er hier in die tekst dat kastijding hoort bij liefhebben. Maar ja, dan heb je nodig te geloven dat God jou lief heeft in Christus Jezus. Dat God jou lief heeft. Nou komt er wat op de been natuurlijk. Hoe kan God nou van zo iemand houden zoals ik ben? Nou, dat geloof ik niet hoor. Het is voor mijn vrouw of voor mijn man nog een hele opgave om van me te houden. En dan een heilig, rein, rechtvaardig God, dat die van mij houdt, mij lief heeft. Nee, ik kan het niet geloven. Ja, nou, maar dat is alleen maar te geloven. Het is alleen maar te geloven. Zeg, als je nou eens... Denk nou alles eens even weg, hè. En denk nou eens hier aan. Als je nou in het diepst van je ziel de vraag kwam. Man, vrouw. Geloof je? Of moet ik zeggen, hoop je? Geloof je dat God jou liefheeft? En dat je daarom hier zit vanavond. Met nog een stelletje van die liefdeloze mensen in zichzelf. God jou liefheeft. In een gesprek kun je natuurlijk makkelijk zeggen, nou, dat kan ik niet geloven, als dat is waar mag wezen. Maar als je nou eens indenkt dat God je de vraag stelt. Zeg, ik vraag niet hoe je bent, wie je bent, dat vraag ik even niet. Ik vraag alleen, geloof je dat ik die allergoedertierenste God en Vader ben van de Heer Jezus Christus en om diens wil ook jouw Vader. Zou je dat zeggen? Zou je het onder een godsdienstige uitdrukking begraven en zeggen, ja, maar er zal wel wat anders moeten gebeuren. Of zou je beginnen te beven van binnen? In die strijd waar we het straks over hadden van vers 4, vet nog ten bloed, zou je beginnen te beven? Aan de ene kant de overmacht van het godsdienstige vlees dat zegt dat kan niet, dat kan niet. Dat gaat zo niet. Het goddeloze vlees dat zegt, ben je te slecht voor, jij kan geen eens van God houden. Dat ken je niet. Hoe zou God dan van jou kunnen houden? En aan de andere kant als een heiligende geest. Die in onze ziel als het ware aandrijft, aandringt om het te belijden. Ja, hij houdt van mij. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem overgegeven in de allerdiepste ellende. Om mij uit de ellende te verlossen. Voel je? Die worsteling, die tweekant van die twee legers die tegenover elkaar staan. Ja, zalig worden. Dat is een gunst. Maar er is voor ons geen kunst aan, bedoel ik ook. Het is net zoals opa zei met je arm over je darm. Je hoeft geen knoop los of vast te maken. Geloof zijn heil en troostrijk woord verhard u niet, maar laat u lijden. Want dien de Heere lief heeft. Hoe weet je nou? Als je Gods eeuwig blijvend woord gelooft, dan weet je genoeg. Het woord van dood en leven, vloek en zegen. En als hij zegt, dat moet ik hier weten, ja. Wie wil weten eer hij gelooft, komt nooit tot het ware weten. Ja, maar, ja, ik weet wel, je zit misschien bij je eigen te denken dat er een stem zal komen uit de hemel of zo, maar die komt niet. Zoals het nou met u gaat, zo gaat het nou in het leven. Zo gaat het nou. Zo gaat het nou. Twijfel, geloof, maar de Heere, de Heilige Geest is het die het geloof werkt door zijn woord. Middelijk. En dat is meestal niet opeens zo'n wonderboom, dat geloof. dat wordt gevoed en onderhoud. Dan heb je een kruimeltje geloof nodig om om de troost, de nuttigheid te hebben van de kastijding en van de geeseling. Als je dat niet hebt in de beoefening, dan begin je te tieren en te schelden, toch? Dat is ons eigen. En als je er ook geen erg in hebt en geen oog voor dat het nog meevalt, want dat we, ja, voor zover ik er iets, niet zoveel hoor, maar ja, ik heb wel eens pijn gehad dat ik op mijn hoofd stond en dat mijn vrouw zei, je gaat de dokter halen. En dan roep je van de Gijsbrecht, je gaat de Gijsbrecht langs op de fiets en dan, als je een auto ziet staan met zo'n slangetje erop, dan... En, nou ja, je kan zo'n pijn hebben dat je van gekkigheid niet weet wat je doet. Dat je kruipt onder je bed en onder de stoel. Maar, dan nog, dan inwendig, dan lachte ik. En dan zei ik, praatjesmaker... Heb je nou nog wat te vertellen, te preken, te bidden? Nee, niks. Je weet het zo mooi te zeggen voor een ander, ja. Maar nou zelf, maar dan kun je nog, ja, je kan van de pijn niet echt uitwendig lachen dan, hè. Maar je zou er bijna nog even tussendoor grinniken als je ziet wie je nou eigenlijk en wat je nou eigenlijk waard bent, hè. Kijk. Dan denk ik, ja, het valt ergens nog mee, hoor. Het valt nog mee, al zou je van de pijn een hartvlam krijgen of zo. Maar ik bedoel, ja, wat is God goed? Wat is God goed? Dat hij die grote mensen zomaar met een vinger naar ze te wijzen klein maakt. En kronkelen ze op de grond en oh, mensen om toe. Het brood alles bij elkaar. Maar dan moet je wel geloven dat God goed is. Dat hij gezegd heeft, ik zal op u niet meer toornen nog schelden in de eeuwigheid. Als je een vreselijke ziekte hebt, dat kan. Medicijn, ja. In de laatste, ja, ik denk naar mijn andere opa van mijn moeders vader, die zei gezegende kanker. Maar zijn ogen waren eens zo groot geworden. Hij kon geen adem meer halen. En toch zei hij dat. Ja, misschien verkeerd gezegd, ik weet niet, maar hij bedoelde in ieder geval, wat heeft de Heer alles wel gemaakt. Nu mag ik naar huis. Ja, die hij lief heeft. We gaan naar huis. Ik heb er nog alles over zitten denken. Als hij de kerkbode doet. Wat een zieken zijn er eigenlijk. Ik heb zo'n klein groepje mensen. Wat een geknakte mensen. Wat de mensen die uitgeschakeld zijn. Gespannen mensen. Zijn ze eerlijk wat zo... privé's vertellen. En ik heb wel eens zo benauwd geweest. Want toen dacht ik. Er staat in de Korinthebrief. Die mensen. Die maakten misbruik. Van het avondmaal. En die mensen. Die verdroegen er eigenlijk zeer schandalig. Aan het avondmaal. En dan zegt de apostel, daarom zijn er veel ontslapen, vele kranken en vele zwakken. Dat is wat. Ja, dat zal nou de straf zijn. Maar ik heb het ook anders mogen zien. Anders mogen zien. Ik heb het ook wel mogen zien in betrekking tot één van ons, die ook al zoveel wat dat betreft leed en ellende meemaakte, en dat ik gewezen werd op dit schriftgedeelte. God heeft zoveel met hem en met ons op. Dat hij zo af en toe zo hard schudt aan de boom, dat we denken we worden met wortel en tak voor eeuwig uitgeroeid. Maar hij doet het opdat de wortels des te dieper in die Heer Jezus Christus zouden ingaan, om alle heil en zaligheid alleen van hem te verwachten. Bij de Korinthe waren het veel uitwendige daden. Wat zou het hier zijn bij de Hebreeën? Het ongeloof. En weet je wat nou het gekke is? We zeggen wel eens het kwaad straft zichzelf. Maar op het ongeloof volgt altijd bijgeloof en rooms geloof. En er volgt altijd gemis. Het wordt hoe langer, hoe naarder, hoe meer ongeloof, hoe meer verdorring. Nou, dan moet je toch zeker de hele, de moed helemaal opgeven. Nee, want die de Heere lief heeft, die krijgt een vraag dorheid op zijn ziel, omdat hij de Heere Jezus verlaat. Hij doet de prinsen in het woeste dwalen. Hij stort er verachting over uit. Hij stoot ze van hun troon af. Hij zegt, zo gaat het niet. Maar de nooddruftige zet hij in een hoog vertrek. Amen.